Ja, saludos amigos, standby in Bossa Nova. Welk nummertje het precies was, weet ik niet. Fantastisch, in elk geval. We zitten hier nog steeds in de studio. Ik zoek naar een manier om mijn vraag in het Nederlands vertaald te krijgen naar het Spaans. Ik zit hier met twee min of meer collega's die dat voor mij zouden kunnen doen. Er wordt hier al de hete aardappels doorgeschoven.
Ja. Neem het op mij, Joris.
Ja. Ik ken ook de situatie waarin dat jij eigenlijk ter, enfin, waarin dat jij, waaruit dat jij bent vertrokken in Peru. Dat is een waar dat een hevige sociale strijd wordt gevoerd met ondertussen de laatste twee jaar in 2004 en 2005 hevige protesten tegen de uitbouw van een mijn daar. Twee doden zijn daar intussen al bij gevallen, duizenden mensen die op straat komen, protesteren tegen die men. Maar mijnbouw betrekt een heel belangrijke positie in de Peruviaanse economie, als ik dat juist begrepen heb. Hè.
Pues la pregunta es que por el momento la situación está muy reñida, que está bueno que hay muchas protestas acerca de la minería, pero si puedes dar puedes dibujar la situación un poco de cómo es la minería y qué es el papel de la minería en el Perú actual.
Bueno, de hace unos 15 años hasta la fecha, los Andes peruanos han sido concesionados a diversos consorcios mineros del mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá. Y en los últimos 10 años el norte del Perú, los Andes del Perú, la Alta Amazonía, ha corrido la misma suerte. Entonces, eso ha hecho que haya una reacción natural de los pobladores en defensa de su tierra, en defensa de sus ríos. Lamentablemente, la clase política dirigente nacional, nuestros gobernantes, obedeciendo las directrices, obedeciendo la orientación de los organismos financieros del mundo, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, han abierto el país a las inversiones extranjeras, en este caso, a los consorcios mineros, y esos son los conflictos que hoy ha generado.
Dus sinds de jaren 90 is het land eigenlijk geopend voor buitenlandse mijnbouwbedrijven, een beetje om de grote schuldencrisis op te lossen. En dat heeft ervoor gezorgd dat er massaal mijnbedrijven in Peru zijn beginnen exploreren, zodanig dat er nu 50% van de export is, ja, komt van de mijnbouw, dus van de exportopbrengsten in Peru. Dus dat is ontzettend veel natuurlijk. Maar de manier waarop dat die mijnbouw in Peru nu haar ding doet, zorgt ervoor dat de mensen dus protesteren.
Die situatie van voordien, is die economische moeilijkheden dat er waren. Hoe zijn ze zover gekomen van eigenlijk welke bekende actoren zijn er eigenlijk aan het werk geweest om heel die privatiserings- en die liberaliseringsbeweging op gang te brengen?
Por qué se ha privatizado el país en los años 90 y qué actores bueno lo han estimulado?
Bueno, es la orientación mundial, es el neoliberalismo expresado en los países del tercer mundo, ¿no? Es el modelo mundial, de la cual nuestro país no está exento, en la cual nuestro país está inmerso. Es el modelo mundial de las transnacionales, ese modelo mundial que viene del primer mundo y que se aplica en nuestros países, ya digo, la orientación de los grupos financieros transnacionales, ¿no? Que ante la debilidad de nuestras democracias, ante la debilidad de nuestras clases políticas dirigentes, ante la pobreza de nuestros países, hacen que reglas de las transnacionales inversoras sean aplicadas en nuestros países, ¿no? Y nuestros gobiernos, lamentablemente, trabajando para esta corriente económica, trabajando para las transnacionales, ¿no? No solamente el Perú, es toda América Latina, es el África, es el Asia.
Pero ahora se cambió un poco con las diferentes elecciones en otros países, con un Evo Morales y ese tipo, ¿no?, de presidentes.
Ja, dus wat Nieke Noor zegt is, het is een economisch model dat vanuit de eerste wereld wordt opgelegd aan een derde wereld, een neoliberaal model. En het komt er gemakkelijk omdat er na jaren dictatuur een heel zwakke regering in eigenlijk heel Latijns-Amerika was. En uw vraag is dus, ja, of dat het dan nu anders zou zijn, toch?
Ja, er is toch wel een trend in Latijns-Amerika met de laatste verkiezingen, dat er, behalve dan in Chili, over het algemeen wel mensen aan de macht zijn aan het komen die niet meer wensen op die manier mee te werken met de Verenigde Staten in hun groot economisch programma en er zelfs vooruit komen dat ze liever met Fidel Castro zouden onderhandelen. Hè.
Ja.
Dus ja, mijn vraag is, is ook verkiezingen binnenkort in Peru? Mm-hmm. Of dat er in Peru misschien ook een mogelijkheid is dat er zo iemand aan de macht komt, waardoor dat er een groter blok zal zijn van mensen die zich tegen de Amerikaans monopolie zal zetten.
Dus ik quiero si reagir en lo que dijo ella.
Sí, solamente entendí la primera parte de la pregunta. Quisiera que me traduzcas el comentario.
Ah, dus el tweede deel van de vraag, even vertalen.
No, háblame español.
Igual son las elecciones en Perú, es la posibilidad que alguien vas a...
Ah, ok.
Más radical.
Ok, sí, la primera... Ok. La primera parte de tu pregunta, la primera y la segunda, luego. Muy bien. Evo Morales está en Bolivia. Yo creo que la reacción del pueblo boliviano es muy interesante, la expresión democrática, ¿no? Uh-huh. Es el resultado de todo un largo proceso de exclusión política,
sí.
De todo un largo proceso de marginación al pueblo quechua y aymara y a las comunidades indígenas bolivianas. El triunfo de Evo Morales. Evo Morales es un campesino con 4 años de estudio solamente, pero representa la dignidad del pueblo indígena, uh-huh. El sufrimiento del pueblo indígena, la exclusión del pueblo indígena. Por fin Bolivia tomó conciencia, ya era tiempo.
Pero igual hay Chávez en Venezuela y...
Si vas traduciendo para que los compañeros...
Vertalen zodat de mensen thuis mee zijn. Dus ja, Nicanor zie Evo Morales als een groot voorbeeld in Bolivia. Dat is een president die 4 jaar gestudeerd heeft en die nu een Indiaan, dat is de eerste keer dat er een Indiaans president is... in Bolivia en ja, dat is voor heel het Latijns-Amerikaanse continent wel het grote voorbeeld. Pero como lo ves en comparación con Chávez, hoe zie je die in vergelijking met Chávez?
Yo creo que
aan de andere kant.
Sí, yo creo que Evo Morales y Chávez, y Hugo Chávez, de algún modo representan la dignidad del pueblo latinoamericano. Uh-huh. Los grupos bolivarianos, las reformas que está haciendo Hugo Chávez, es muy interesante, ¿no? El triunfo de Evo Morales representa también un mirar atrás, un volver los ojos atrás estos 30 años últimos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los grupos de poder político tradicional? ¿Qué pasó con los grupos con las élites aristocráticas que históricamente han gobernado los países latinoamericanos? ¿Qué está pasando? Han hecho fracasar al país, nos han convertido en un país eminentemente extractor, ¿no? Y esos son los resultados de esos países donde se extraen materias primas, ¿no? Entonces esa es una respuesta política de los pueblos bolivianos y venezolanos en este caso, hablando de Evo Morales y hablando de Hugo Chávez.
Ya, dus het is eigenlijk een logisch antwoord op de jaren van uitbuiting van het Latijns-Amerikaanse continent. Dat de mensen nu stemmen voor personen als Chavez en Morales. En die uitbuiting, en dan moeten we daar misschien maar even op verder gaan in het kader van de mijnbouw. Het beste voorbeeld daarvan is eigenlijk de manier waarop dat de rijkdom van het land wordt weggehaald en het land arm wordt achtergelaten.
El caso peruano. Lamentablemente nuestro país ha tenido otro proceso. Ya salimos de vivir 10 años de dictadura, la dictadura más nefasta, la dictadura más sofisticada de los últimos años en América Latina y en el mundo. La dictadura que tecnológicamente fue muy refinada, pero también la dictadura más documentada. Y esta dictadura refinada, documentada, esta dictadura que manejó los medios de comunicación, que se apoderó de los medios de comunicación en base al poder del dinero, esta dictadura fragmentó los movimientos sociales y los movimientos políticos, las organizaciones sociales y los partidos políticos del país. Hoy tenemos 19 candidatos al gobierno, a la presidencia de la República, 25 partidos políticos que participan. No puede ser. Pero ese es el resultado de 10 años de dictadura.
Ja, in Perú is het... Ik zal het vertalen, niet? In Perú is het iets wat anders gegaan, zegt hij. Want zij hebben daar 10 jaar dictatuur achter de rug. Dat heeft ervoor gezorgd dat een heel groot deel van de sociale bewegingen gefragmenteerd is. Het is nu zo dat voor de verkiezingen er 19 kandidaten zijn. Wat dat allemaal heel anders maakt dan in de andere naast buurlanden.
Ja, dus erfenis van die dictatuur van Fujimori en daarna van het bewind van Toledo, wat geen dictatuur meer was, maar in de woorden van Nicanor dictatura sofisticada, dus een veel meer verfijnde manier van dictatuur, want is er dus eigenlijk niet veel veranderd, omdat die de wetten waarop de regering van Alejandro Toledo regeert zijn eigenlijk de wetten van de dictatuur van Fujimori.
Misschien is het ook interessant. Misschien is het ook interessant om eens te kijken hoe dat eigenlijk die uitbuiting van hoe dat die mijnen momenteel worden uitgebuit. Hè. Dat gaat over buitenlandse bedrijven die dat daar komen investeren. Hè. Maar hoeveel van die rijkdom bereikt eigenlijk de lokale bevolking? Hoeveel belastingen? Er zijn een aantal belastingsmaatregelen die zijn afgeschaft, zeg maar. Er zijn nieuwe wetten gestemd door Fujimori, als ik me niet vergis, in verband met dat de bodemrijkdom het nationaal patrimonium zou zijn en dergelijke. Dat gaat allemaal vrij ver. Hè? Hoe zit dat juist in elkaar? Welke wetten en welke reglementen zorgen er eigenlijk voor dat er een systeem is gecreëerd dat Peru kan leeggezogen worden, zeg maar.
Mm-hmm. ¿Por qué en ese momento es posible que toda la riqueza sale del país? ¿Por qué no hay ningún dinero, ningún ingreso que se queda en el país? ¿Y de qué herencia viene? ¿De dónde viene? ¿Y cómo es ese mecanismo de la extracción de los recursos naturales, pero también la extracción del país, ¿no? Y del dinero, las finanzas.
No siempre fuimos un país pobre. Ando traduciendo poco a poco.
Sí.
No siempre fuimos un país pobre. No siempre fuimos una región pobre en la historia.
Historisch gezien is Peru niet altijd een arm land geweest.
Fuimos uno de las regiones más ricas del planeta, el imperio de los Incas.
Tijdens de Incas, tijdens de Inca-periode, een van
de... Lamentablemente, los procesos históricos se dan así. No debería ser así, pero se han dado así. Sufrimos la invasión y casi el exterminio de nuestra raza y nuestra cultura. Y con ello el saqueo de nuestra región hace 500 años.
Dus met de komst van de Spanjaarden is er bijna een einde gemaakt met de cultuur van de inheemse bevolking.
Logramos luego nuestra independencia.
Daarna kwam de onafhankelijkheid.
Hace 184 años.
¿En cuándo?
Hace 184 años logramos nuestra independencia.
Ajá. Dus, 684 jaar geleden.
Pero hace, pero al, al finalizar el siglo XIX y al iniciar el siglo XX, sufrimos un otro nuevo tipo de colonialismo.
Dus in het begin van de 20e eeuw is er een nieuw soort kolonialisme.
Fue un colonialismo que vino de Inglaterra y de Francia en busca del guano y el salitre.
Afkomstig van Frankrijk en Spanje, en die waren op zoek naar guano, dat is vogelmest die in Europa gebruikt werd voor, als brandstof. En ik heb salitre.
Salitre es un abono natural que viene de, del sur del país para la agricultura.
Uh-huh. Ook soort natuurlijke meststof.
Y luego la primera empresa minera extractiva que vino al país fue de Inglaterra.
En de, het eerste mijnbouwbedrijf kwam uit Engeland.
Pero luego a mediados en la en a mediados del, del siglo XX vinieron muchas empresas americanas al país. Desplazaron al, al, a las empresas inglesas. Y así los americanos, a través de sus empresas, se apoderaron de la riqueza de los Andes y de, much, y de mucha riqueza que tiene el país.
Dus in het midden van de 20e eeuw zijn het dan Amerikaanse bedrijven gekomen die dat land.
Entonces ellos económicamente construyeron también poder político. Y entonces el poder económico es articulado al poder político. Y el que ostenta el poder económico, ostenta el poder político entonces, y el que ostenta el poder político es dueño de los medios de comunicación entonces. Como usted verá, son los grupos de poder económico aliados a las transnacionales extractivas que han convertido a nuestro país en un país pobre. Sin embargo, nuestro país tiene muchos recursos naturales, más que cualquier país de Europa tal vez.
Dus dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de economische en de politieke macht helemaal in elkaar zijn vervloeid. En door het vervolg weet ik niet meer.
Ja, dat, ja, denk inderdaad dat de politiek en de economie gewoon versmolten zijn op een gegeven moment.
Ja.
Traduce, por favor.
Así te traduje.
¿Sí? Ja. Oké, ¿qué ha dicho al final?
Que se está mezclando la economía con la política.
Bueno, dile que siempre estuvo articulada, ¿no? ¿Mm? Siempre estuvo articulada la economía y la política, ¿no?
Ajá. Dus ja, politiek is altijd heel gearticuleerd geweest.
Ja. We kunnen misschien even de vorige vraag hernemen, omdat we daar niet echt een duidelijk antwoord op hadden. Ja. Dus de vraag was eigenlijk van ja, hoe komt het eigenlijk dat je verwacht toch dat als er een mijnbouwactiviteit, of om het even welke economische activiteit wordt georganiseerd, dat de lokale bevolking daar ook van zou moeten kunnen profiteren. Hè? Maar er zijn een aantal wetten doorgekomen die ervoor zorgen dat dat niet, dat niet zo is, dat de bevolking, lokale bevolking daar heel weinig van profiteert. Mm-hmm. Wat zijn die maatregelen?
Si la minería aporta tanto al país, ¿por qué no benefician los, bueno, el pueblo peruano históricamente?
Sí, no niego que la minería sea importante para el país y no estoy en contra de la minería en el país.
Dus ik zal niet ontkennen dat mijnbouw heel belangrijk is in mijn land en ik ben ook niet tegen mijnbouw.
Que se explote donde se debe explotar, que no se contamine. Y que las leyes sean más transparentes para que se diga cuánto dejan de impuesto o de regalía o cuánto deja el país por explotar todo lo cual el yacimiento. Nunca se sabe en nuestro país.
Mm-hmm. Dus momenteel is de weg van het geld totaal niet transparant. Dus het geld blijft op allerlei plekken hangen. En dat is waar het eigenlijk beter zou moeten.
Que haya un sinceramiento económico, tanto del país, tanto del Estado como de la mina. ¿Cuánto deja? ¿Cuánto aporta? ¿Es rentable? ¿No es rentable para el Estado? Eso quisiéramos.
Pues
transparencia económica, transparencia.
Es lo que. Yeah. Economist transparencia.
Eso, no hay transparencia económica. Nadie sabe en qué se invierte el dinero de los impuestos, de los pocos impuestos que pagan los consorcios mineros, y a qué político corrupto va, a qué bolsillo de político corrupto va a parar, porque a las comunidades no regresa.
Dus van het weinige geld dat toch binnenkomt, belastingsinkomsten, daarvan weten ze niet eens waar het heen gaat en in welke corrupte politieke zak dat daar blijft hangen. Ze weten wel dat het niet terechtkomt bij de boeren zelf.
Esa es la explicación de su, de la, del inicio de su pregunta. Cuando, bueno, yo le respondo que esa es la explicación porque las comunidades donde se explota la, el yacimiento o la empresa minera son las comunidades más pobres del país.
Ja, dus de paradox is dat de gemeenschappen die te kampen hebben met een mijn in de buurt, zijn de meest arme gemeenschappen van het land, terwijl dat daar dus heel veel geld wordt verdiend.
Por ejemplo, una región del país, Cerro de Pasco, lo tomo siempre como ejemplo, 100, más de 100 años de minería.
Bijvoorbeeld de regio Cerro de Pasco, daar zit al meer dan 100 jaar verschillende mijnconsortia.
250.000 habitantes tiene la ciudad de Cerro de Pasco.
2500 inwoners.
No tiene agua potable.
Heeft geen drinkwater.
Sí. Y sin embargo ahí, desde hace 130 años, viene explotándose una mina de cobre y otros metales, una mina polimetálica. ¿Dónde va entonces el dinero? O sea, ¿dónde va toda la riqueza de la mina? Si a la comunidad no regresa y el país sigue pobre.
Waar gaat dan het geld heen dat uit de mijn wordt gehaald als het niet terugkomt naar de gemeenschap?
Ja. La materia prima se exporta en bruto como materia prima. No hay transformación, no hay valor agregado en el país. Y mientras no haya valor agregado a los recursos naturales y a la materia prima, nuestro país va a seguir como está. No genera trabajo una mina. O mucho trabajo, o la expectativa de la población porque llegó una mina. No. Hay más pobreza.
Een ander punt dat hij aanhaalt is dat een mijn eigenlijk ook niet veel werk oplevert. Omdat de mijnbouw zoals die nu in Peru wordt bedreven, is hoogtechnologische mijnbouw, waar dat eigenlijk weinig mensen voor nodig zijn. En de mensen die ervoor nodig zijn, zijn mensen die van Lima moeten komen of van het buitenland. En dus zeker niet de boeren, die niet eens kunnen lezen of schrijven.
Otro ejemplo, si me permites.
Un otro ejemplo.
Yanacocha Newmont, la empresa Newmont norteamericana que explota un promedio de 350 kilos de oro en mi región, en Cajamarca.
Un otro ejemplo es Yanacocha, que es la grootste goudmijn ter wereld. En die is van het Amerikaanse bedrijf Newmont. En die, ¿cuántos kilos?
350 kilos de oro diariamente.
Dus 350 kilo goud per dag haalt hij uit de grond.
El kilo de oro está valorizado en un promedio de $20,000 en el mercado de Nueva York.
Un kilo goud kost $20,000 of kan je verkopen aan $20,000.
Multipliquen ustedes por 350 kilos diariamente. ¿Cuánto gana Yanacocha?
Dus als je dat maal 350 per dag doet, dan kan je berekenen hoeveel Yanacocha verdient.
Los costos y gastos de producción son bajísimos.
De productiekosten zijn superlaag.
La mano de obra es muy barata en Perú.
Werkkrachten zijn ook heel goedkoop.
Este departamento que ha convertido a la Newmont, esta empresa Newmont, en la segunda empresa más poderosa de oro en el mundo, esta región es la segunda región más pobre del país.
Dus die regio waar Yanacocha actief is, is nu de tweede armste regio van het land.
Entonces, antes de Yanacocha, hace 10 años, cuando no había Yanacocha, la región ocupaba el sexto lugar en pobreza en el país. Hoy, con la segunda minera más poderosa del mundo, Yanacocha ocupa el segundo lugar en pobreza en el país. ¿Dónde están los 350 kilos de oro diariamente? ¿A quién beneficia?
En 10 jaar geleden, toen Yanacocha daar nog niet was, stond de regio Cajamarca nog op de zesde plaats van zesde armste en nu dus tweede armste regio van het land. Dus opnieuw de vraag, waar is het geld heen gegaan?
Dus eigenlijk een regressie van in plaats van dat de mensen er rijker van worden, worden de mensen er niet armer van.
Ja.
Si me permites concluir con solamente un minuto.
Ja, nog adelante.
Yanacocha ha contaminado los suelos de los campesinos. Se ha apoderado del agua que riegan los campesinos.
Dus Yanacocha heeft de grond van de boeren vervuild en het water dat de boeren nodig hebben om hun gronden te kunnen bevloeien, eveneens afgepakt.
Contaminó todo el pueblo de Choropampa con regando mercurio.
Er is een groot accident gebeurd waarbij dat er een camion met kwik is omgevallen in het dorp Choropampa. Honderden gewonden.
Ha causado conflicto en la zona. Los campesinos vienen reclamando. Todo ha quedado impune. Tanto el reclamo de los campesinos por su agua como el derrame de mercurio. Todo ha quedado impune.
Dus alles is straffeloos gebleven. En de accidenten dat er zijn geweest. En dat zorgt voor heel veel sociale conflicten in de regio.
Entonces concluyo diciendo que donde llegan las empresas mineras no solamente contaminan los suelos, generan pobreza, sino también contaminan conciencias y desintegran la sociedad civil y atentan contra la cultura.
Dus besluit ik met te zeggen dat niet alleen de bodem vervuild wordt en dat ze niet alleen het water afnemen van de boeren, maar ze vervuilen ook het bewustzijn van de boeren.
Es la expresión total, la expresión más clara del neoliberalismo salvaje.
Als voorbeeld van wilde neoliberalisme.
Ja. In het noorden van Peru, waar jij afkomstig van bent, daar is er een Monterico Metals heeft daar ook weer plannen om daar een nieuwe mijn op te doen. Het gaat vooral om koperontginning, als ik me niet vergis. Maar ook daar zijn een heel aantal protesten tegen gebeurd, waarbij dat die doden zijn gevallen, onder andere. Wat is het gevaar van de installatie van een mijn net op die plek in Peru? Wat zijn de gevaren voor de lokale bevolking?
¿Por qué es tan peligroso la instalación de una mina de cobre en esa zona en el norte del país de donde procede?
Wat maakt die situatie zo specifiek eigenlijk?
¿Y por qué esa situación es tan específica?
No solamente es cobre, es polimetálica. Cobre, molibdeno y otros metales.
Mm-hmm. Dus koper, maar ook molibdeno.
Es polimetálica. Es peligrosa y atentatoria contra la vida, porque está en el lugar donde nacen los ríos de la Alta Amazonía y de la costa del norte del Perú. Está en el lugar donde se produce el agua, en un lugar denominado páramo, un ecosistema, el ecosistema más frágil del planeta.
Dus die mijnsite bevindt zich op een plaats die páramo noemt, en is een van de meest kwetsbare ecosystemen ter wereld. Dat is de plaats waar het water ontspringt, of waar de bronnen ontspringen.
Los ríos en el norte del Perú, cerca de la línea ecuatorial, no nacen de nevados. No nacen de lugares donde hay mucho hielo. Nacen del bosque, producto de la lluvia. Y en ese lugar donde llueve constantemente, todos los días, con ecosistemas frágiles, con suelos muy débiles, en ese lugar está la mina. Entonces va a contaminar todos los ríos. Conociendo la práctica y la historia de la práctica minera en el Perú y en América Latina y en el mundo, ¿no?
Dus anders dan in het zuiden, waar de rivieren uit de bergen komen, dus van de sneeuwtoppen, komen de rivieren in het noorden van Peru van een gebied dat eigenlijk heel groen is, omdat er zoveel regent. En dat is een vrij uniek ecosysteem, en het is juist op die plaats dat er nu een mijn zou komen.
Entonces de aquella agua de los ríos, los campesinos viven. Porque riegan sus tierras. Entonces no queremos que en 10 años los campesinos no puedan regar sus tierras porque el río, porque el agua baja con químico, con mercurio, con cianuro.
Dus het water, het is juist dat water dat de boeren nodig hebben. Alle boeren in het stroomgebied lager gelegen. En het is ook, en zij willen niet dat dat water vol met chemische producten komt. Binnen 10 jaar, zoals kwik en cyanide.
Entonces los campesinos defienden su tierra. Entonces los campesinos defienden sus ríos. Entonces los campesinos defienden su vida. Porque para ellos su tierra es su vida. Entonces los campesinos luchan por seguir viviendo. Ese es el reclamo de los de cientos de miles de campesinos de la alta Amazonía peruana.
Dus verdedigen de boeren hun land of het water van de rivieren, omdat het water zorgt voor het land. En het land is hun leven, want dat is het enige wat dat ze doen, landbouw.
¿Cómo se sentiría los pueblos de Europa, de la Comunidad Económica Europea, si hubiera yacimientos mineros en los Alpes o en los Pirineos?
Dus hoe zouden wij Europeanen reageren als er een mijn was in de Alpen?
Yacimientos mineros con cráteres de 50 kilómetros de radio, donde los Pirineos y los Alpes desaparezcan. ¿Lo permitirían ustedes?
Ja, als er dus mijnen zouden komen met mijn doorsnede van 50, mijn krater met een doorsnede van 50 kilometer, zouden wij dat toelaten?
Okay, ja, dat gebeurt hier ook, hè. Zie maar naar Shell in Schotland, verleiding door een natuurgebied en een vogelreservaat.
O in todo caso querían que en el centro...
Die zei ja, que sí se pasa aquí.
O en todo caso querían que en el centro histórico de la ciudad de Bruselas, en el centro histórico de la ciudad de Bruselas hay un yacimiento minero, entonces hay que trasladar la ciudad de Bruselas a otro lugar para explotar ese yacimiento minero. ¿Lo permitirían?
Ja, of dat ze dus in de buurt van, of op, net op de plek waar Brussel ligt, mineralen vinden en daarom de stad Brussel moeten verplaatsen om toch maar te kunnen graven.
Kun je misschien ook even terug inpikken, dat oppervlaktewater, die dreiging, de vervuiling van het oppervlaktewater, die bedreiging vooral de boeren zal veroorzaken als die mijn daar komt, want ze staat er vooral in duidelijkheid nog niet. Welke gewassen en over welke economische belangen hebben we het dan als we bijvoorbeeld al die agrarische economische activiteit vergelijken met bijvoorbeeld de mijnbouwactiviteit die dat er kan worden ontwikkeld?
¿Qué es la importancia económica de los cultivos de los campesinos en comparación con la importancia económica de una mina?
Estamos pidiendo que se haga una valoración ecológica y económica. ¿Cuánto significa el bosque? ¿Cuánto significa el río? ¿Y cuánto significa la mina?
Dus we zijn op dit moment aan het vragen dat ze net dat komen uitrekenen van hoeveel is het woud waard, hoeveel zijn de rivieren waard en hoeveel is een mijn waard.
De lo que puedo decir es que nuestros valles de la Alta Amazonía.
Wat ik kan zeggen is dat de valleien van de Hoge Amazone
son altamente productivos de café orgánico.
Dat daar veel biologische koffie
el café que se toma en Bélgica, el café que se toma en Europa y en Londres también, y en Francia también, y en Alemania también. Es mucho de ese café peruano, y café de Jaén, y café de San Ignacio, y café de la Alta Amazonía, el mejor café del mundo, diría yo, café orgánico. Dus y contra ese café está tentando Monterrico Metals.
Koffie die wij hier drinken, organische koffie, komt vaak uit zijn streek.
Ja, die nu bedreigd wordt eigenlijk door de chemicaliën, ja, die bij die mijnbouw zouden worden gebruikt.
Ja.
Ja. En waarschijnlijk gaat de winst van de mijnbouw niet zo in dezelfde mate naar de bevolking als de winst van de landbouw.
Can I just add to this?
Yeah.
Okay, in English, is it okay?
Yeah, sure.
Okay. Because the question, what value have the products of mining and agriculture, is a bit dangerous, because I think if you argue like this, you will always have an argument to dig whole Latin America, because you have large areas which have no production value, and you have large values where you have a subsistence production. So, and we shouldn't economize our thinking, I would say, as a small addition to what we're saying. And of course, these are products, the people there have a right to self-determination, to a self-determined life. They are, of course, within a national context, but at the same time, you have to look at the international context, which consists of financial institutions like the International Monetary Fund or the World Bank, and a World Bank would always say, well, what you're doing there, oh, you produce this crop, this is very nice, but if I tell you there's a market in the world and this produces more with the resources in the ground, so you have to leave this place, we will resettle you, and we will do mining here. So we should give in to this argumentation.
Ja, ik denk niet dat we dat moeten vertellen, want we als graag zo nog wel niet Engels kunnen. Misschien dat het ook interessant is om eigenlijk te kijken hoe dat mensen daar eigenlijk ageren. Hè? Bedoel, jij maakt deel uit van een actiegroep, zeg maar. Hoe organiseren jullie zelf? Hebben jullie een grote aanhang? Hoeveel mensen protesteren er eigenlijk tegen de opbouw van die mijn?
In qué manera reaccionan ustedes, los campesinos y las rondas campesinas? ¿Cuántas personas son que protestan? Sí, pues eso.
Bueno, los campesinos están organizados en una especie de guardia ambiental, de vigilancia ambiental. Se llaman rondas campesinas. Es un movimiento alternativo para recuperar un poco la tradición indígena de trabajo colectivo, y ellos hacen guardia por la noche y por el día para prohibir y para no permitir que le roben sus riquezas, o perdón, que le roben sus teneres, sus bienes, porque hay ausencia del Estado en la zona. Entonces es un movimiento eminentemente pacífico, y esas rondas campesinas son las que hacen marchas, o hacemos marchas, caminatas de protesta, marchas contra la mina, marchas contra el gobierno, porque es el gobierno el que otorga la concesión minera. Creo que lo único que estamos haciendo es hacer uso constitucional a la legítima protesta. Cualquier pueblo del mundo que sus derechos sean conculcados tiene derecho a la legítima protesta y una protesta pacífica. Eso hacemos. Y sin embargo, por eso tenemos dirigentes muertos, dirigentes torturados, dirigentes heridos, dirigentes hoy que vamos a ir a prisión probablemente.
De protesten in de regio komen voort uit de rondas campesinas. En dat is een sociale organisatie die van boeren, die daar 20 jaar geleden ontstaan is om de ronde te doen in het dorp, om tegen kleine veediefstal de mensen te beschermen. Maar dat is op dit moment eigenlijk veel meer een sociale organisatie geworden. En binnen die rondes, die dus enorme aanhang hebben in alle dorpen en verspreid over heel de regio van het noorden van Peru, is er een heel groot ecologisch bewustzijn. Dus als er een mijn komt, dan is het antwoord eigenlijk altijd nee, jullie zijn hier niet gewenst en we zullen alles doen om ervoor te zorgen dat jullie terug vertrekken. Langs de andere kant, tegen die protesten wordt er ook heel fel gereageerd met verschillende gewonden, gemartelden en juridisch vervolgden als gevolg.
Is er naast die meer sociale betogingen, brede publieke acties, is er daar rond ook een werkgroep bijvoorbeeld die zich bezighoudt met eventueel wetgeving te regelen voor als de mijn er toch komt, die stelt bijvoorbeeld dat zoveel procent van de winst naar de bevolking moet gaan, of die het alsnog kan verhinderen dat die bedrijven zich verder gaan vestigen of verder of om eerder een nationalisering van die mijn in de hand te werken ofzo.
Si hablaron de esas protestas populares, hay una propuesta coordinada más en un nivel jurídico, por ejemplo, o político, y pues yo diría que es al frente.
Tenemos una organización a nivel del norte que se llama Frente de Defensa para el Desarrollo Local Sostenible, que encierra a muchas organizaciones e instituciones, entre ellos a los municipios. El Frente de Defensa, con otras redes ambientales a nivel nacional, como la Red Muki, compuesta por muchas ONGs ambientalistas de la ciudad de Lima, hemos elaborado propuestas de orden jurídico para mejorar la ley o la legislación ambiental en el Perú y no permitir ese tipo de atropellos. Y también estamos apostando por el desarrollo local sostenible. Las empresas mineras no generan desarrollo sostenible, saquean el país, no es desarrollo sostenible, ¿no? Y que nos dejen hacer uso del derecho a la libre determinación de los pueblos, que nos dejen escoger nuestro modelo económico, que las comunidades indígenas y campesinas quieren, libremente, bajo el voto universal.
24 september vorig jaar is er een frente opgericht, een verdedigingsfront van allemaal organisaties uit het noorden, maar ook organisaties vanuit Lima, die dat een beetje de, dus die juridische steun doen en ook politiek werk verrichten op een niet ander niveau dan de boerenprotesten. En hun belangrijkste vraag is, of hun belangrijkste eis naar de Peruaanse staat en Monterrico Metals toe is van laat ons ons eigen ontwikkelingsmodel kiezen. Dus laat ons voor een duurzame ontwikkeling gaan op de manier dat wij het willen. Wij hebben niet gevraagd dat hier een mijnbedrijf komt. Waarom zouden wij dat dan moeten toelaten?
Ja. Nicanor, je bent hier ook in Europa om voor een stuk op Europees niveau te proberen de geesten te sensibiliseren, als ik dat zo zou kunnen zeggen, over de illegaliteit eigenlijk van wat er nu allemaal te gebeuren staat daar in het noorden van Peru, met de mijnen die dat er door Monterrico Metals zouden worden geïnstalleerd. Wat zijn de stappen die je hier in Europa de volgende dagen gaat ondernemen?
Estás aquí en Europa y quieres saber qué son los pasos que has dado y que vas a dar aquí en Europa.
Entre las actividades que hemos realizado, hemos ofrecido una conferencia de prensa en uno de los salones del Congreso del Parlamento Inglés, en el Parlamento Inglés.
Ze zijn in het Brits parlement geweest en daar gesproken met Britse beleidsmakers en ook met mensen van de mijn.
Hemos conversado, nos hemos reunido con varios europarlamentarios para informarle lo que viene sucediendo con esta empresa inglesa.
Om hen uit te leggen van wat er gebeurt, want het is natuurlijk een Brits bedrijf.
Hemos tenido participación en coloquios con ONGs como 11-11-11, Brudelik Delim, el Catapa, quien viene siguiendo de cerca este conflicto. Y tenemos hoy vínculos con otras ONGs de Alemania. Lo que queremos es emprender toda una campaña mundial de defensa de la Amazonía, de defensa de la vida, de defensa de nuestra cultura, de defensa de nuestros pueblos.
Er is het colloquium geweest van zaterdag. Er komt ook nog een moment in het Europees parlement waar hetzelfde zal gebeuren als in het Britse parlement. En Nicanor is hier eigenlijk, als ik het dan even voor hem mag zeggen, om internationale solidariteit te vragen. En het zijn onze mijnbouwbedrijven, het zijn bedrijven van het Westen, dus moeten wij ook onze verantwoordelijkheid opnemen. Dat is eigenlijk wat hij zegt.
Oké, onze tijd zit erop. Ja. Het was vrije radio. Iedereen hartelijk dank voor de komst.
Matthias, Nicanor, Sam en alle stilzwijgende gasten die hier nog mee in de studio zitten. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Thanks.